Kachel is uit.
En de raam is open. Nou, we zien nu het woord aan de Hoogmoor.
De milieubeweging extreem rechts, daar gaat hij over. Karsen die heeft al een onderscheid gemaakt extreem rechts wat wij maken tussen autoritaire rechtse groepen, zoals het OSL en opkomend fascisme, waaronder de Centrumpartij naar rekenen. Bij ons onderzoek naar hoe de milieubeweging met extreem rechts te maken heeft, kwamen we ook op het onderscheid binnen de milieubeweging uit. Dat heeft ook toegeleid tot de verschillende vormen die we uitgenodigd hebben van de anti-kernenergiebeweging, van milieudefensie en van de ecologische beweging. Ik wil nou aan de hand van een aantal praktische gebeurtenissen toelichten hoe die verschillende groepen te maken gehad hebben met extreem rechts. Het is vandaag al een aantal keer genoemd bij de tweede blokkade in Dodewaard in 1981. Kwam de anti-kernenergiebeweging werd geconfronteerd met knokploegen van het OSL. Nadat eerst de ME erop afgegaan werd, kwamen allerlei omwonenden, boeren, andere mensen, kwamen erop af. En om die drijving van dat geweld zijn de mensen toen weggegaan. In eerste instantie leek dat misschien nog een spontane reactie van buurtbewoners. Later hebben we kunnen zien dat het hier daar een georganiseerde actie ging van de kant van het OSL. Er was die dag een zender in de lucht, bemand door iemand van Constructief Nieuw Nederland. Dat is de jongere organisatie van het OSL. En die heeft door een paar ook stickers geplakt. Waarop stond van, laat de democratie niet kraken, ook afkomstig van het OSL. De confrontatie in Dodewaard, zoals we die gezien hebben, staat voor ons voor een verscherping van het links-rechts conflict. Het OSL staat duidelijk voor kernenergie, voor law and order, voor een autoritaire staat. Tegenover de anti-kernenergiebeweging die uiteraard tegen kernenergie is, voor basisdemocratie, voor directe actie. En hoewel dus hier om een ernstig conflict ging, zijn de posities die de twee partijen innemen wel duidelijk. Zo'n gebeurtenis roept toch vragen op voor de strategie van de AKB, want ja, na zo'n situatie als een Dodewaard zullen mensen toch minder gauw meedoen aan actie, vanwege het gevaar dat ze zoveel geweld over zich heen krijgen. En ook loop je het gevaar dat wat er blijft hangen van zo'n actie meer de verstoring van de openbare orde is, als de zaak waar het werkelijk om ging, namelijk het debat voor of tegen kernenergie. Een heel andere situatie vonden we bij de ecologische beweging en de Centrumpartij. Daar ging het niet om een confrontatie zoals in Dodewaard, maar om een poging van infiltratie van de Centrumpartij in de ecologische beweging. En het geval is aan het rollen gekomen nadat Vierling, die nu fractiemedewerker van de Centrumpartij is, een zaal gehuurd had bij Hotel Krasnopolski. Ten behoeve van een vergadering van de Centrumpartij, maar hij had het gedaan op naam van de ecologische beweging. Nou, de avond eindigt in een knokpartij tussen de politie en het antifascisten. En de Centrumpartij kon rustig doorgaan. En na die dag is er veel uitzoekwerk gedaan naar hoe de verbinding tussen de Centrumpartij en de ecologische beweging waren. En terwijl in de media de publicaties over het racistisch karakter van de ecologische beweging elkaar in snel tempo opvolgen, begon ondertussen de ecologische beweging met het variëren van de Centrumpartijleden. Dat bleek uiteindelijk zeker te zijn, waaronder wel via maatregelen tot van de Centrumpartij. Ook deze situatie riep natuurlijk veel vragen op hoe is het mogelijk dat binnen een groep als de ecologische beweging, die toch binnen de linkse milieubeweging uit de jaren 60 te passen is, hoe daar zo lang mensen met racistische denkbeelden rond kunnen lopen. En andersom, wat is het belang van de Centrumpartij om in een groep als de ecologische beweging te infiltreren? Wat wel belangrijk hierbij te vermelden is dat racistische uitlatingen in het blad van de ecologische beweging niet van alleen de tijd zijn dat de Centrumpartij daar mensen had, maar ook daarvoor. Het stond er in het blad van de ecologische beweging duidelijk racistische uitspraken, zoals het getal dat 52% van de misdrijven in Nederland door buitenlanders gebeurt, dat is iets wat later door de Centrumpartij overgenomen is en waarvoor ze weer een proces aan hun broek gekregen hebben. Maar dat is overgenomen uit bewust ten tijde, of voor de tijd dat, dat de Centrumpartij daar geïnfiltreerd was. Het racisme zoals wij dat in bewust aantroffen, bewust is het wat van de ecologische beweging, komt voort uit een visie die de ecologische beweging heeft op wat natuurlijk is. Zij stellen zichzelf niet binnen de tegenstelling links-rechts, maar ze stellen een aantal manieren zijn natuurlijk, een aantal manieren van leven zijn natuurlijk, andere manieren zijn onnatuurlijk. En vanuit hun strijd voor een natuurlijke leefwijze strijden ze bijvoorbeeld voor natuurlijke geneeswijze, natuurlijke voeding, dingen die je ook bij een linkse mensen aantreft. Maar de invulling van het begrip natuurlijk gaat veel verder. In bewust staat bijvoorbeeld ernstig een lijstje tussen wat een natuurlijke leefwijze is tegenover een onnatuurlijke samenleving. En er staat bijvoorbeeld dat een commune onnatuurlijk is en een gezin natuurlijk. En gastarbeid onnatuurlijk en werk voor eigen mensen natuurlijk. En op een gegeven moment komt er zelfs het begrip gedwongen apartheid als onnatuurlijk, maar spontaan apartheid als natuurlijk. En bij het begrip spontaan apartheid moet je dan denken aan de natuurlijke neiging van mensen om te leven met mensen van hun eigen achtergrond, van hun eigen culturele achtergrond. Nou, dat begrip sluit heel soepel aan bij het racisme zoals de Centrumpartij dat vertegenwoordigt. Waarin ze ook niet de nadruk legt op rassen, maar op het gevoel van met je eigen mensen willen zijn. Nederland voor de Nederlanders, want daar zijn we Nederlanders voor. Je ziet dat de ecologische beweging een idee formuleert vanuit het idee, dit is natuurlijk. Voor de rest daar geen consequenties aan gebied. Zij willen geen partijpolitieke macht, sowieso geen machtsvorming. En de Centrumpartij, die organiseert wel partijpolitieke macht rond zo'n punt en verwijst voor de ideeën naar de ecologische beweging. En nou ja, vanuit deze, zoals wij zien dat dat aan gegaan is, blijft de vraag dus liggen op het moment dat er Centrumpartijleden gewaardeerd zijn, blijft nog de mogelijkheid dat andere groeperingen, niet de Centrumpartij in dit geval, eenzelfde invulling geven aan ideeën van wat natuurlijk zou zijn en wat onnatuurlijk zou zijn. En dat is op dezelfde wijze als de Centrumpartij is gedaan, nu eerst een andere groepering met de macht van doorgaan. Behalve de anti-kernenergie energiebeweging en de ecologische beweging hebben we vanavond ook iemand van Milieudefensie uitgenodigd. En Milieudefensie is nog niet duidelijk in de publiciteit geweest rondom de confrontatie Milieubeweging en Extreem Rechts. Maar er zijn ook een aantal symptomen dat zij zich ook niet aan dit debat kunnen onttrekken en gewoon doorgaan met linkse milieustrijd. Op het congres, de Dag van de Toekomst, heet dat. Jubileumcongres van 10 jaar bestaan van Milieudefensie, gaf de heer Vierlings op, die toen al fractiemedewerker van de Centrumpartij was. En Milieudefensie reageerde hierop door een publiek mee te delen dat hij niet welkom was, omdat ze niets met extreem rechts te maken wilden hebben. Maar op de vraag waarom Vierling wel iets met hun te maken wil hebben, werd voor de rest niet ingegaan. Een ander voorval op die dag was dat Potma en Huting, dat zijn twee mensen van het Centrum voor Energiebesparing die zich op de beleidsinvoering richten in een alternatieve economie. Die waren uitgenodigd om te komen spreken, Potma was uitgenodigd, maar uiteindelijk kwam hij niet omdat er mensen van de anti-kernenergiebeweging kwamen en hij niet op één podium was staan met, nou hij liet zich uit in termen van antidemocratische elementen en bommengooiers en dit en dat. Met dat soort geweldbare types in ieder geval moest je niet van praten en dat kon de milieustrijd alleen maar schade doen. Want in zijn visie is de milieustrijd zo dwingend op dit moment dat alle andere vormen van sociale strijd en vooral de globale vormen daarvoor, of die groepen die niet voor geweld afschrikken, die moet je op dit moment buiten de deur houden. Een hele brede milieubeweging die milieustrijd als het doel stelt, dat is wat op dit moment noodzakelijk is. Nou, dat zijn een aantal voorvallen die ik genoemd heb. Wij hadden zelf in ons hoofd dat er twee vragen belangrijk zijn bij dit forum. Ik zal ze even kipsen op papier zetten, ik zal ze voorlezen. Uitgaande van de reële dreiging van milieuvernietiging, bestaan er binnen de milieubeweging verschillende strategieën. Enerzijds zijn er mensen die via gematigdheid en bewustwording zoeken naar een brede beweging voor het overleven, dat immers voor alle mensen geldt. Andere sociale tegenstellingen zijn op dit moment hieraan ondergeschikt. Anderzijds zijn er mensen die het milieuprobleem onderdeel vinden van de organisatie van de maatschappij en vanuit hun positie binnen die maatschappij zoeken naar radicale machtsmiddelen voor sociale verandering. Directe actie kan een van die middelen zijn. Het andere punt is, gegeven het feit dat zowel extreem rechts, bijvoorbeeld de Centrumpartij, als radicaal links, PPR en dergelijke, een groene partij op willen richten, zien we dat de Centrumpartij zich in basiskrachten verschaffen in de ecologische beweging en dierenbeschermingsorganisaties, terwijl de PPR zich een achterban ziet in de linkse milieubeweging. Om greep te krijgen op hoe de milieuverdachte politiek ingevuld wordt, is het noodzakelijk dat de milieubeweging zelfs een machtsfactor wordt. Dus dat vanuit het milieu de beweging zelf op een of andere manier macht georganiseerd wordt en die machtsvorming niet aan politieke partijen overgelaten wordt. Nou, de vraag is dan, hoe zou dit moeten gebeuren?
Bedankt. Nou, dan mogen nu de leden uit de kernwetse beweging daarop ingaan. De eerste, dat is, dat maakt niet zoveel uit. Leer eerst.
Mogen we even een puntje vermoorden? Is er nog ergens ruimte waar we...
Hiervoor? Jacqueline Kramer van de Milieudefensie.
Even kijken hoe hard dat allemaal klinkt. Ja, ik ben bestuurslid van de Vereniging Milieudefensie. Ik moet wel even bijzeggen dat niet alles wat ik zeg, dat dat gedeeld wordt door iedereen. Maar ik zal de grote lijnen geven waar iedereen het wel mee eens is. Maar als we direct in discussie gaan, dan zal misschien wel blijken dat andere mensen van Milieudefensie dat net niet anders zien en zo. Maar dat vind ik op dit moment niet zo belangrijk. Het gaat om de grote lijnen. Nou, in de eerste plaats hebben wij ons tijdens het congres van Milieudefensie, waar daarnet Rolf over sprak, daar hebben we ons wel duidelijk uitgesproken. En ik vind het een beetje flauw om daar nu al op in te gaan, maar het was de eerste zin van wat ik had opgeschreven, wat ik wilde gaan zeggen, dus zal ik dat nogmaals zeggen toch. We hebben namelijk toegezegd dat wij alle mensen willen weren die op een of andere manier banden hebben met Centrumpartij, met Nederlandse Volksunie, met andere groeperingen die racistische ideeën op nahouden. En dat heb ik heel duidelijk zo gesteld. En daar staan we nog steeds allemaal, niet alleen ik, achter. Dat voorop. Er was mij gevraagd om even kort te zeggen wat Milieudefensie eigenlijk voor organisatie is. Omdat niet iedereen daarmee bekend is. Het is een organisatie met ongeveer 15.000 leden. Ons eerste uitgangspunt is dat wij proberen om zoveel mogelijk te werken vanuit de groepen die aan de basis aan het werk zijn en acties organiseren. De kerngroepen, net zoals dat van bij ons heet. De kerngroepen, zoals het bij ons heet, die hebben wij in alle delen van het land en die voeren plaatselijk actie. Daarnaast is er een centraal bureau van waaruit vooral een aantal landelijke acties gecoördineerd worden en een aantal algemene lijnen uit. De statutair kan je dat helemaal niet vastleggen. Daar hebben we wel binnen de vereniging een discussie over gehad. En daar bleken ook de meningen nogal over te verschillen, of je dat dan überhaupt toch wel moest proberen. Er waren vooral de wat oudere leden, die stonden meteen op en begonnen dat te associëren met allerlei oorlogsperikelen en die wilden überhaupt daar niet over praten. Maar de grote groep van mensen die actief is, die wilden wel over praten, maar of op die manier, maar het kan helemaal niet. Dus statutair kan je het niet vastleggen. En, ja, daar kan je een eindeloos over heen en weer bakkeleien, maar daar kom je niet veel verder mee. Nou, wat kan je dan wel doen? Je kan op allerlei manieren proberen om naar buiten toe, als Milieudefensie, gelegenheden waar je dan bent, duidelijk in te maken wat je standpunt is over verschillende infiltraties en dan vooral van de centrumpartijen op dit moment. Dat kan je doen. Je kan bijvoorbeeld, je kan hier duidelijk zeggen wat onze ideeën daarover zijn. Dat is één manier waarop, en we kunnen dat doen op het Congres van Milieudefensie of waar je dan ook bent, daar kan je zeggen van wij nemen stelling tegen. Nou, je kan het ook doen door in het blad wat wij dan schrijven, dat we daar een voortdurend artikelen hebben waarin we duidelijk maken dat wij zeker niet gelieerd willen worden met de centrumpartij en racistische ideeën. Maar niet alleen maar in termen van wij zijn tegen, maar we proberen ook aan te geven op welke manier je kan voorkomen dat je infiltratie krijgt van groepen als centrumpartij. Daar kom ik direct op terug. Maar het tweede is dus dat we proberen milieudefensie een stuk over te schrijven. Nou, wat we verder ook nog proberen is, als we horen via of direct, doordat we ergens lezen, dat er mensen van de vereniging banden hebben met de centrumpartij, dan gaan we daar direct op af. Meestal benaderen we die mensen, dat is een tweede gebeurd, benaderen we die mensen zelf. En als blijkt, dat is dus was niet het geval in het eigen voorbeeld, maar als zou blijken dat die mensen inderdaad iets te maken hebben met de centrumpartij, dan zouden ze onmiddellijk het lidmaatschap opzeggen. Nou, dat zijn manieren waarop we proberen om naar buiten te voorzien voor windenergie. Dat als issues brengen zonder eraan te koppelen op welke manier je wil proberen om dat soort standpunten ook politiek te vertalen. Vaak blijft het tot beperkt tot wij streven een vorm van, ik ga het helemaal niet opnoemen, vertalen dat niet. En ik denk dat daar het grote probleem zit, dat te veel de milieubeweging blijft zitten in de hoek van een aantal slogans. En dat in de praktijk ook wel uitvoert, maar dan vaak een beetje naïef is in de manier waarop dan de politiek daarop reageert. Nou, en dan het laatste wat ik wil zeggen is dat die milieuargumenten die aangedragen worden, dat vaak ook argumenten zijn waar ik zelf ook een beetje angstig van word. Wolf noemde het al, er wordt vaak beweerd door maar mensen die opkomen voor het milieu. Dat wat er vroeger was, dat was beter. Terug naar de natuur, het natuurlijke een beetje idealiseren. Daar heb ik erg veel bedenkingen tegen. Vooral als dan ook nog geprobeerd wordt om milieuargumenten en om ideeën en opvattingen over milieu, die bijvoorbeeld komen uit de wetenschap ecologie, als mensen die proberen door te trekken naar wat er in de mensenmaatschappij aan de hand is. En dan krijg je ook dat soort voorbeelden wat Wolf noemde, dat je bijvoorbeeld een stabiele maatschappij, dat is dan de goede maatschappij, want in de ecologie streeft de natuur ook naar evenwicht, naar stabiliteit. Nou, daar zitten een heleboel conservatieve trekken in. We kunnen een heleboel meer voorbeelden daarvan geven waarschijnlijk. Dat dus normen die in de natuur gelden, die ook trouwens heel erg discutabel zijn onder de wetenschappers zelf, maar dat de normen over de natuur doorgetrokken worden naar de mensenmaatschappij. Ik denk dat wij daarover met de ecologische beweging overnemen verschillen. De manier waarop je probeert om nogmaals milieuargumenten in een politiek of wel of niet politiek kader te zetten.
Ik ben inmiddels ex-voorzitter van de ecologische beweging. Ik heb het dus een jaar gedaan. Ik heb het dus een jaar gedaan als voorzitter en ik stel me enkel wat bewust, wat waarschijnlijk weinig mensen hier ooit gelezen zullen hebben, want het is heel moeilijk verkrijgbaar in de Randstad. Maar toch zullen vrij veel mensen van de ecologische beweging hebben gehoord, omdat het een dankzij de kranten een vrij bekende club is geworden. Berucht zelfs. Maar het is, daarom is het goed dat we hier zijn om duidelijk te maken waar we wel voor staan en waar we niet voor staan. Want onze doelstellingen worden door anderen nogal eens keer overgebracht. En soms worden er heel duidelijk dingen voor gedacht die helemaal niet representatief zijn voor de ecologische beweging. Ik heb het vanavond ook in een paar gehoord. En het is dan goed om even te weten dat de ecologische beweging niet hetzelfde is als een keer een artikeltje wat 4 jaar geleden in de tijdschrift heeft gestaan. Want ja, er schrijven nu nog meer mensen in de tijdschrift. En als iemand eens een keer wat schrijft, dan wil dat niet zeggen van dat is de ecologische beweging. Maar goed, daar kunnen we het vanavond nog wel over hebben. Ja, de ecologische beweging is niet zo'n grote vereniging. We hebben minder leden dan Milieudefensie, we hebben maar een jaar of 4000. Wat vanavond aan de orde gaat komen, dat is de houding van milieuverenigingen ten opzichte van extreme rechtse organisaties. Er is veel over de ecologische beweging in de krant gekomen. Helaas zijn er ook een heleboel dingen niet in de krant gekomen. Zoals iedereen inmiddels weet, heeft de Centrumpartij geprobeerd vorig jaar november, december een machtsgreep te doen binnen de ecologische beweging. Er waren dus een aantal mensen in het bestuur van de ecologische beweging terechtgekomen. Mensen die dus tot het laatste toe bekend hadden dat ze iets met politiek te maken hadden. En toen bleek dat ze dus heel duidelijk iets met politiek te maken hadden. En dat betekende dat, ik geef toe, het is het jaar ervoor een beetje slag van de club geweest, dat toen een aantal mensen zich er ineens van bewust werden dat er iets helemaal verkeerd bij ging gaan. En het gevolg daarvan was dat in ieder geval 18 december 1982 zijn twee bestuursleden van de ecologische beweging, Vierling en Bronk, die zijn gerooieerd. En nadat deze mensen gerooieerd waren, heeft uitvoerig in de krant gestaan wat er met de ecologische beweging aan de hand was. Ik wil het wel even signaleren, want ik heb namelijk gehoord dat de volgorde andersom was en dat is onjuist. Zo goed als alle artikelen waarin de naam ecologische beweging in verband gebracht wordt met de Centrumpartij, en dan kan ik rustig zeggen 99% die is geschreven na het regiment en niet. Het is niet zo dat wij pas gaan reageren als de kranten iets schrijven. Het is wel zo geweest dat 17 december heeft de Centrumpartij onder naam van de ecologische beweging vergaderd. En dat was zo een uitstekende grond voor ons om Vierling en zijn vriendje eruit te zetten. Maar het was voor ons niet voldoende, want we zijn een vereniging, dat wil zeggen het bestuur kan het een en ander gaan reageren, maar de leden moeten er ook mee instemmen. Nou, dat is dus allemaal gebeurd. We hebben nog nooit zoveel leden op de vergadering gehad. En ja, dat is de vergadering geweest in februari. Al die regimenten zijn door de leden bekrachtigd geworden. En wat het bestuur toen gedaan heeft, die heeft gezegd van nou, als deze jongens belangstelling voor ons hebben, dan moeten we zorgen dat we dat stopzetten. En wij hebben in maart van dit jaar hebben wij het lidmaatschap van de ecologische beweging onverenigbaar verklaard met dat van de Centrumpartij. Dat mag eigenlijk niet volgens de grondwet, maar het is, iedereen begrijpt dat het noodzakelijk is. Maar, als we op basis van van dit standpunt van ons hebben wij dus in het begin van het jaar alle andere mensen die we konden vinden.
Ja, en verder was het voor de poort die het uit een grote veld. Ja, klein. Het was in ieder geval een grote open ruimte waar het liggetje buiten kwam. Op het weggetje iets verderop.
En dat is ons standpunt. Heel duidelijk wat dat betreft.
De avond.
De toegangsweg.
Ja, voor weg voor politie, arbeiders.
Voor zover het mogelijk is. Want ja, mensen kunnen.
Het was eigenlijk wel een prima idee.
Maar
achteraf
wordt dus nu heel goed opgeleid.
Dat zal zijn.
Nu zit ook wel.
Nou, dat gebeurde eigenlijk een beetje veel. Pas toen de politie ging wisselen, toen werd het een beetje enger.
Nou, daarvoor, het was eerst onduidelijk of er zaterdag gewerkt zou worden. Maar bleek dat er wel arbeiders kwamen. Die zijn gewoon allemaal naar het strand gegaan. De kat had niet gewerkt. Dus deze is die dag niet geweest. Maar de politie wilde op een gegeven moment wel aflossen. En dat gaf bij de halfpoort nogal toestanden, omdat er discussies waren over wie er nou wel uit mocht en wie er wel in mocht en wie niet. Daar was dus helemaal geen eensgezindheid over. Terwijl wij ook overlegden in die kleine blokkade van wie mogen er door en wie niet. En ja, wij kwamen tot de conclusie van geen politie erin en geen politie eruit. Omdat ze net zo goed meewerken aan de basis en het werk daar mogelijk maken of onmogelijk maken. Zij zijn er gewoon een onderdeel van. Dus.
Ja, voor iedereen aandacht heeft hetzelfde. Zonder buiten eigenlijk. En daarvoor was het veel logisch om zich naar de politie te
melden. Ja, en ook omdat het was, de politie wilde een soort akkoordje, dat er wel politie gewisseld mocht worden in en uit. Geen carabinieri, maar wel politie. En dat ze het dan rustig zouden houden. Het was echt een soort compromis. Maar de Italianen zeggen dat het goed. En we hebben toen ook discussies gevoerd wel in die groep van moeten we dan toch proberen de politie tegen te houden of moeten we ons aanpassen aan de Italianen omdat het toch hun actie is of zo. Ja, het is gewoon heel moeilijk. De eerste keer hebben we twee politiewagens. Of eerst, de eerste politie hebben we tegengehouden, die deed ook niet zo moeilijk, die ging weer terug. Daarna kwam de politie die over het veld naast het weggetje probeerde te rijden. Nou, dat ging dus ook heel goed. Totdat een paar mensen daar meteen voor de auto sprongen. Dat werd heel snel een blokkade over het hele veld. En uiteindelijk gingen ze niet door. En ja, wat gebeurde er daarna?
Ja, dat was een groot succes. Dat was waarschijnlijk ook nooit voor de Italianen was dat iets heel bijzonders. Dat de politie tegenhouden met. Oké, de politie tegenhouden toen het idee naar het binnen zat, dat was het één ding. Maar de politie zocht nog een andere weg om op het veld te rijden. Om dat eraf tegen te houden, dat was iets voor de Italianen een stuk verder zat in de hoofdpoort. Was dat iets heel bijzonders of zo? En dat was een heel mooi gezicht als een hele laag. Zeg maar een soort kaart. Die probeerden er omheen te rijden, maar dat lukte dan niet. En dat is nou een soort spel of zo. En op een gegeven moment stonden ze overleg met die walkie-talkies. Nou ja, goed, en dan ging het weer terug.
Maar dat maakte ook een verschil heel duidelijk. De Italianen waren heel statisch en die hingen voor die poort rond. En wij waren op dat moment echt heel, heel snel en bewegelijk van meteen het veld in en voorkomen dat ze.
Jullie kwamen te deel om dan de politie waar te stellen.
Ja, er waren gewoon een paar mensen op eigen initiatief die sprongen ervoor en iedereen deed mee ofzo.
Maar de autonomen zouden dus, waren dus eigenlijk helemaal niet bij die poort betrokken. Maar een vrij grote groep, die autonomen, die hadden vanaf het begin gezegd, nou, wij willen dan geen actief, wat jullie doen is passief blokkeren, op de grond gaan zitten. En het lag daar een beetje zo van pacifisten, dat zijn passieve mensen die laten zich tegen elkaar staan. En het was ook zo, die pacifisten die hadden daar zoiets van, nou, als wij in overstaan van mensen in elkaar geslagen worden, is dat prima, want dat is een hele goede publiciteit. En dat gaat een helemaal bouwen als goed. Die zeggen, nou, dat zijn passieve mensen. Softies, wat wij gaan doen is actief verzet. En hun zouden, de autonomen zouden, als de politie, ik heb veel meer gerekend de eerste dagen. Die zouden daar gaan zitten, blokkade van, komt de politie om hun hoofd eruit, zou ze ergens anders gaan zitten. Dat was dan heel actief, een actieve blokkade was dat.
Rennen. Kortom, rennen en iets anders bedenken.
Maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets de eerste dag voor hun. Ik bedoel, want het was dan zo stopt als de pest. Er kwam helemaal geen grote politiemacht om hun hoofd eruit. Dus wat ze doen, stonden daar eigenlijk ook alleen bij die hoofdpoort te lummelen. En ja, toen ze dat eenmaal gezien hadden, toen waren ze toch wel bij, misschien is dat ook wel wat voor ons of zo. Toen op een gegeven moment kwam hij ook autonoom, die vroeg aan mij van, hebben jullie niet als Duitsers en Nederlanders geen zin om die twee zijweggetjes te blokkeren? Wij zouden dat als autonomen willen wij die twee zijweggetjes blokkeren, maar wij kunnen dat niet doen. willen jullie daar gaan zitten?
Hoe kunnen ze dat
doen? Nou, gewoon politiek gezien konden hun dat niet doen. Gewoon ten eerste omdat ze voor zichzelf, dat ze niet wilden doen, zo wilden zijn als pacifisten. En ten tweede zou dat ten eerste de kant niet liggen, want dan zou autonome zou, dat lag gewoon heel vreemd met de mensen van Imar-kamp, dat die daar zomaar politie zouden blokkeren. Hè? Wij konden dat al doen, dus Duits, Nederlandse, als autonome diezelfde blokkade die tegen gaan leggen, was dat opfokken geweest. En voor de politie had het ook niet gekund, dan hadden autonomen daar een blokkade gedaan. Nou, autonomen, ja, die hadden ze dus weg moeten slaan, want dat waren guerrilla's, dat waren misdadigers. Ja. Maar die hadden ook een ontzettende hoge druk van op. Want later, die avond daarna, ja, zeiden ze, kwam zo van, ja, god, wij willen morgen ook wel wat doen, maar wat vinden jullie dat wij moeten doen?
Ja, dus ik had inderdaad op een gegeven moment wel heel veel te doen. Terwijl het vreemde is, ze zagen ook dat die blokkade goed ging, omdat wij overleg hadden of zo, hè? Omdat we een werkbare groep waren. Terwijl het grote probleem met de autonomen was dat ze zich niet wilden organiseren op die manier. Ze wilden niet met vertegenwoordigers werken. Het was een grote groep van 200 mensen of zo. Voor zichzelf opkomen, voor zichzelf praten. En nou, dat maakt zo'n actie als dat wij deden eigenlijk onmogelijk.
Heb jij er ook genoeg van? Genoeg van sleur?
hoe is de dag dan verder verlopen? Is die helemaal zogenaamd vreedzaam afgelopen?
Die zaterdag? Ja, hoor, we hebben om 4 uur hebben we zelf de blokkade opgegeven. Omdat we er dus toen al vanaf 6 uur 's ochtends zaten en het was bloedheet.
Nou, we zijn toen toch voor 3 uur doorgegaan. En ja, dat was toen al een graad of 45, denk ik.
Ja.
Ja. Daar zaten wij.
Je kon alleen maar in de zon zitten, dat was het punt.
Maar toen is hij er weer naar huis gegaan?
Is hij naar huis gegaan? Wij hebben toen eigenlijk nog gediscussieerd daarna, hè? Dat was op de, dat was de zondag daarna.
Nee, dat hebben we zaterdag gedaan.
Ja, we zijn naar huis gegaan.
Ja, ja. Toen waren we allemaal kapot. Echt, echt kapot van de hitte of zo. Maar, hebben we toen zondags nog...
Nou, zondag hebben we... Nee, toen hebben we niet meer.
Toen zijn we zaterdag gewoon de hele avond in het kamp geweest en een beetje aanmächtig gezeten en niet meer over gehad.
Ja, want we hebben zo'n s'avonds in Tilburg nog over gepraat van wat zouden wij, wat zullen we doen. Zondag zouden we zo zien. En zouden we dan toch die blokkade volhouden of zouden we pas maandag terugkomen? Het was eigenlijk puntend om de reden. We wilden in ieder geval maandag blokkeren, omdat dan de arbeid zou komen. En zouden we dan het wel vol kunnen houden om aan mogelijk weer 's ochtends vroeg op te gaan. Weer om 5 uur daar in die poorten gaan zitten. Of zou het gewoon niet overslaan? Nou, toen is eigenlijk denk ik de helft van de mensen van het kamp zondag geblokkeerd.
Ja, dat was wel frustrerend. Zondagochtend werden we wakker gemaakt door de speaker. En diegene achter de speaker. Ja, het was in ons groepje ook zo. De helft dacht van, nou, ik wil het nog wel proberen. En de andere helft liever energie sparen voor maandag. En toen werd het ook een heel rustig dagje. Toen hebben we inderdaad voor de bank gezeten.
Maar die kun je wel op moederschap.
Oké,
nee, maar het is een heel essentieel verschil. De traditie, het traditionele verheerlijking van het gezin is altijd een verheerlijking van grote gezinnen geweest. En die vrouw die moest maar heel voor die kinderen voor de handen in het open staan. Nou, dat vind je bij Elsa Vleer beslist niet. En als je op die manier dat de EB gaat etiketteren, dan heb je gewoon bewust niet gelezen of je wil er iets uithalen met een ding.
Nee, ik wil even deze discussie organiseren, want anders kan zitten er alsmaar 20 vingers in de lucht en 30 mensen tegelijk die wat willen zeggen. Ik vind ten eerste dat ik niet alsmaar heen en weer moet gaan tussen hem en de zaal, want dan wordt het een beetje een eenzijdige aangelegenheid. Dus ik ongetwijfeld nog meer mensen van EB vanwege in de zaal. En die wil ik ook het woord geven, die zit hier ook met hun vingers wakker. En sowieso vind ik ook dat de vragen een beetje gespreid moeten worden en dat we hier dus ook tegen seksisme zijn. Dus dat er ook vrouwen woord moeten kunnen voeren en dat niet degene die de grootste man heeft het eerste woord.
Nee, maar dat mag zijn.
Ik ben ook voor je. Maar ik zou dus willen vragen dat niet iedereen maar zo'n blik moet versnellen wat het zijn of haar vragen tussendoor te brengen. Want dan, dat ik gewoon een beetje dus ik probeer het maar gewoon. Daar was een tijdje een vraag, daarachter was een tijdje een vraag en daar...
Ja, en dat is geen
duivel.
Ja, dat
klopt.
Wat?
Op die manier bestaat het in Nederlandse volgens
mij. Je
hoort er allemaal niet bij.
Nee, wacht
even. Ja, ik wil even terug naar die discussie van nee. Vorig hadden we het in het begin al aan.
dat weliswaar jullie allemaal TP-leden of andere experimenten uitgeknikkerd hebben. Of dat dan voor of na de, dat de media begon te schrijven, dat vind ik heel belangrijk. Maar hoe het andersom, wat er in de milieubeweging aanwezig is, wat het aantrekkelijk is blijkbaar voor centerpartijleden of voor andere experimenten. Of jullie daar ook je op bezinnen hoe het niet mogelijk is dat ze tot een bestuur komen, maar wat gewoon de achterliggende gedachte is, waardoor het blijkbaar verwantschap bestaat tussen.
Ja, maar het zit in het dierenbeschermingsorganisaties ook gezeten. Waarom heeft Vierling ooit nog eens een keer van de jeugdvisie gewerkt? Ik bedoel, het is. Ja, de realiteit. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft voor Rijnbaan gewerkt en als gedaan heeft hij ook nog eens een keer van Milieudefensie gewerkt. Dat punt is. Nee, niet gedaan. Ja, nee, niet dat ik een zwart wil maken. Ja, die gedaan is niet inderdaad. Ik ben Milieuzaken bezig gehouden. Nee, maar hij heeft wel. Hij heeft wel eens een keer een rapport geschreven in de minister van Milieudefensie. Maar dat is voor de rest ook niet zo belangrijk. Maar het punt is dat. Het punt is dat, kijk, je moet het zo zien. Vierling is iemand die zich met milieuzaken heeft bezighoudt en die misschien nog wel een zekere belangstelling heeft voor het milieu. Hoewel, toen hij voorzitter was van onze vereniging, is het zo dat hij, en dat heb ik ook gesteld, van ik heb geen behoorlijk milieuartikel van hem gezien. Hij heeft er gewoon niet over geschreven. Dus ik twijfel sterk of hij überhaupt een milieubelangstelling heeft. Maar het is duidelijk dat de rest van die CP-mensen geen enkele milieubelangstelling heb. Wat ik van het programma aan ze gelezen heb, dan zeg ik van nou sorry, dit heeft niets met ecologie te maken. Nee.
No.
Jacqueline, wil je even toelichten
met je dat ik dit nog nooit gezien heb. Ja.
Nou, Jacqueline, wil je dat uitleggen wat je laat zien? Dat is wel duidelijk.
Ik krijg niet regelmatig folders van de CV.
Nee, ik ook niet, maar ik heb me er even mee bezig gehouden om om er wat verder op te kunnen reageren. En dit is een zomaar stempeltje van de CP, maar het is wel zeer typerend voor wat voor soorten issues zij of punten zij altijd naar voren brengen. Dit zijn de 10 groene punten. Ik weet niet wat voor andere punten zij ook nog hebben. Het zal ook wel over
bruine punten.
Maar hier, ik wil wel even een paar voorbeelden noemen. En dat is ook misschien toch iets waar we verder over moeten doorpraten. Hè? Want het zijn punten die ook door andere milieuorganisaties naar voren worden gebracht. Alleen gaat het om weer om invullingen. 1. Kleinschaligheid wordt richtlijn voor onze ruimtelijke ordening. Punt 2. Geen ruilverkaveling die het karakter van waardevolle landschappen aantast. 3. Geleidelijke terugkeer van landbouw en veeteelt naar natuurlijk, biologisch verantwoorde bedrijfsvoering. Dubbele punt. Geen dierenconcentratiekampen in Nederland. En hier zeggen ze dus netjes, en anders noemen ze het animale holocaust. Nog een paar over dierenbescherming. Al vind je het al wat voldoende?
Ja, maar
dat is nu even uitvragen. De laatste is nog wel relevant. Overbevolking schaadt het milieu, dus wij eisen immigratiestop, bevordering van immigratie en een verstandige bevolkingspolitiek.
Ik wil eerst dat er mensen in de zaal kunnen. Wie wil er dan op reageren? Jij eerst?
Ja, de vraag is dan van hoe jullie organisatie een discussie voert.
Milieudefensie.
Ja, je kunt deze lijst opnoemen, maar hoe worden kleinschaligheid doen we ook?
Ja, nou, maar dat vind ik dus ook een belangrijk discussiepunt. Ik heb net gezegd dat de enige manier volgens mij om te voorkomen dat je als milieuorganisatie linken krijgt met dit soort groeperingen, is niet alleen maar praten over de punten, maar ook over de manier waarop jij dan die punten politiek vertaalt en er ook actie op voert en wat je eigenlijk voor idee hebt over wat dat dan voor maatschappij wordt waar je naartoe wil. Laat ik een voorbeeld noemen, als wij, onze belangrijkste punten zijn dan gif, afval, dus één, voedsel en energie. Nou, als wij op die punten actie voeren, bijvoorbeeld bij voedsel, dan vinden we het heus wel belangrijk dat mensen gezonde voedsel gaan eten. Maar we zullen allereerst proberen om acties te voeren waarbij je ook de voedselindustrie probeert aan te pakken. En dat soort acties, dat krijgt dus een heel ander karakter, want dan spreek je ook uit over de manier waarop jij vindt dat voedsel geproduceerd moet worden. En nou, dan krijg je dat soort...
Maar het zijn witte issues. Het zijn issues van een witte cultuur. Buitenlandse mensen hebben een andere cultuur en andere voedselwijze. Dat is het probleem.
Ja, maar
dit kan ook, toch?
Ja, dan zeg je van andere levens. Bijvoorbeeld over de dierenbescherming, daar hebben wij niet zo'n duidelijk standpunt over. Vooral omdat het dan ongelooflijk gevoelig ligt als je het gaat hebben over ritueel slachten en zo. Dus hoe je dan, daar zeggen we dan op dat moment ook niks over.
Ik wil even aan jou vragen, wat bedoel je met het zijn deze issues dat buitenlandse mensen niet met toegift in Nederland te maken?
Ja, wel met toegift, maar op het moment dat je het over natuurlijke productiewijze. Islam heeft gewoon andere voedseltechnieken of heeft andere manier van slachten. Ja, dat gaat daar anders.
Ja.
En dat is
ja, maar ik zeg dus nogmaals, wij richten onze acties niet op, niet op, op voedingswijze op zich, maar meer op de manier waarop de voedsel in Nederland geproduceerd wordt. En op welke manier bijvoorbeeld er afhankelijkheden tussen derde wereldlanden, die van soja bijvoorbeeld, hoe die afhankelijkheden liggen en hoe je daar tegen in kan denken. We hebben het eigenlijk helemaal niet over voedsel. Voorschriften of wat is gezonde voedsel. Maar ik wil daarmee niet zeggen dat het niet belangrijk is, want dat is het moeilijke voor, vind ik zelf, dat het niet belangrijk is om toch ook te proberen om gezonder te gaan eten. Maar goed, dat is een heel moeilijk punt, want daar legt de ecologische beweging veel meer nadruk op, is mijn idee. En daar stopt het vaak bij. En dan denk ik van ja, nou, het is mijn keuze niet om dat te doen, omdat je dan volgens mij alleen maar bezig bent met toch veel individueler proberen om het milieuprobleem op te lossen. En ik denk dat het een veel politieker en veel minder individueel probleem is, dus zal ik ook dat veel meer prioriteit geven.
Ja, jij?
Ja, ik wou, sorry, ik ben je naam vergeten, Daan.
Lea.
Ik vond het beter dat je dit in